Goedemorgen, broeders en zusters, al hier vergaderd en al thuis vergaderd. Goed om elkaar weer te zien op deze zondag en ook goed om met elkaar het woord van onze Heer te openen. En ik hoop dat we daar ook weer van mogen genieten. Ik doe dat zelf meestal wel, maar dat wil niet zeggen dat anderen dat ook doen natuurlijk. Maar als het zo is dat u aan het eind zegt van, nou, dat u in ieder geval niet zegt van waar had hij het nou over, dan ben ik blij. Ik wil met u een gedeelte lezen uit het Johannesevangelie, Johannes hoofdstuk 1. En dan daarvan het eerste gedeelte, vers 1 tot en met 18. En daar staat, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dat was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem ontstaan, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, deze die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover deze woorden, waarvan met name de eerste woorden natuurlijk wel heel bekend zijn. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. En zo was het in het begin bij God. En zo begint Johannes ook zijn evangelie. Wat over het algemeen wel bekend is dat het Johannes-evangelie een schildering geeft van wie de Heer Jezus was. En dan toch in het bijzonder voor wat betreft zijn godheid. Je kunt heel veel in dat evangelie terugvinden waarin hij zich ook bekend maakt als de Ik Ben. Waarin mensen ook zwaar onder de indruk zijn van datgene wat hij doet. En alles wordt dan beschreven vanuit die goddelijke kant. U kent allemaal wel, daar zijn we met kerst nog helemaal niet aan toe natuurlijk, maar u kent allemaal wel dat gedeelte dat de Heer Jezus gevangen genomen wordt in Gethsemane. En dan vraagt de Heer, die vraagt aan de soldaten en die op hem afkomen, hij vraagt van wie zoeken jullie? Dat wist hij natuurlijk wel. Maar hij zegt van wie zoeken jullie? En dan zeggen zij Jezus van Nazareth. En dan zegt hij, ik ben. En op zich denk je van, nou ja goed, dan maakt hij bekend wie hij is. Maar als je ziet wat de uitwerking dan is vervolgens, Die mensen die vallen allemaal op de grond neer nadat hij gezegd heeft, ik ben. Dus blijkbaar ging daar toch zoveel macht en heerlijkheid van uit, dat die mensen konden niet meer op de been blijven. En hij is inderdaad de ik ben. En zo komt hij ook in het evangelie, in het Johannes-evangelie naar voren. Er wordt hier in het begin meteen al gezegd, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat begin, ja, dat stemt overeen met het begin waar de Bijbel mee begint. Want ook de Bijbel begint op diezelfde manier. In het begin schiep God de hemelen en aarde. Dus dat begin waar hier over gesproken wordt, en ook zeker als het dan gaat in het derde vers over het feit dat hij alle dingen gemaakt heeft en dat dat door het woord gebeurd is, door het spreken heen, dat laat wel zien dat we inderdaad ook hier in vers 1 terug mogen denken naar het begin. En hier gaat het dan over het woord en het gaat over God. En ik denk dat als wij terugdenken aan het begin, en dat ja, moeten we eigenlijk toch wel doen als we dit zo lezen, dan kunnen we ons daar tegelijkertijd ook nauwelijks een voorstelling van maken, of misschien wel helemaal niet. Het woord en God. Even later lezen we in het gedeelte, lezen we dat het woord vlees geworden is. En dan weten we eigenlijk ook meteen dat we met dat woord te maken hebben met de Zoon van God, die in deze wereld gekomen is, dus vlees geworden is, een lichaam van vlees en bloed heeft aangenomen. En toch staat er, ja, in het begin was hij er. En weet je, het wordt eigenlijk nog veel bijzonderder als je het zegt op de manier zoals het er oorspronkelijk ook staat. Want in de oorspronkelijke tekst staat er, in het begin was het woord was bij God, en God was het woord. Dit was in het begin bij God. Wordt het daar begrijpelijker van? Nou, niet direct, denk ik. Maar de andere kant is wel, zo is het wel oorspronkelijk bedoeld en geschreven. Dus wij kunnen, ja, wat dat betreft, ons daar maar beter gewoon bij neerleggen, dan dat we daar helemaal een soort verklaring van proberen te krijgen, of wat dan ook. Maar als je er dan over wil nadenken, doe het dan goed. En doe het dan, ja, zoals het er ook oorspronkelijk staat. In het begin was het woord was bij God en God was het woord. Zo was het in het begin bij God. Dat woord, wat hier staat in de oorspronkelijke taal, dat is het woordje logos. Nou, daar heb je vast wel een keer van gehoord. Logos, daar komt ons woord logisch vandaan, of logica. Dat soort dingen allemaal. Logos, dat betekent woord. Maar het is tegelijkertijd ook een soort van openbaringsvorm. In dit geval is het een openbaringsvorm van God. Kijk, ik sta hier nu ook. En op het moment dat ik spreek, is dat spreken, dat is een openbaringsvorm van wat voordat ik het uitsprak nog in mijn hoofd zat. Dus toen was het nog verborgen. En op het moment dat je het gaat zeggen, dan wordt het geopenbaard. En zo is het woord ook een openbaringsvorm van God. Dus als God die onzichtbaar is, die niet gekend kan worden zomaar met het normale oog en dergelijke, als God zich openbaart, dan is daar in ieder geval het woord. En dat woord, ja, dat maakt de onzichtbare bekend. Dus nogmaals, het woord, dat is een openbaringsvorm van God. En dat geldt voor ons dus ook, als wij spreken, maar ook als je schrijft, dan wordt het wel heel letterlijk zichtbaar. Datgene wat toen het velletje nog leeg was, nog in je hoofd zat, en je schrijft het op, en dan is het eigenlijk ook geopenbaard. Dat is dat woord. En de Heere, ja, die ordent ook door zijn woord. Dat is ook iets wat je in de Bijbel terugvindt. Misschien kunt u even meebladeren naar Psalm 119. Ik dacht, ik doe Psalm 119, want dat is een makkelijk te vinden psalm. Omdat die zo ontzettend lang is. Dus als je in het midden van je Bijbel bent, dan heb je grote kans dat je zo ongeveer bij deze psalm terecht bent gekomen. En dat is een psalm, en daarom lezen we hem ook, dat is een psalm waarin het woord van God centraal staat. Het is eigenlijk een aaneenschakeling, het zijn 22 coupletten van 8 regels. En bijna elke regel, en anders is het wel om de regel, zegt iets, geeft een aspect van het woord. In het eerste vers gaat het bijvoorbeeld over de wet, in het tweede vers over de getuigenissen, in het derde vers over zijn wegen, in het vierde vers over de geboden, in het vijfde vers over de verordeningen. Nou, en zo gaat het eigenlijk alsmaar door, bepalingen en dergelijke. En her en der staat ook dan het woordje woord. En dat is bijvoorbeeld het geval in vers 67. Dus vers 67, daar staat, voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik uw woord in acht. Er wordt over het woord gesproken. En dit is natuurlijk ook wel iets, ja, heel moois, zoals deze psalmist dat opschrijft, we weten niet precies wie dat geweest is, maar dat hij zegt, voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik uw woord in acht. In die zin, daar zit ook iets van verleden en heden in, hè? En als je dit zinnetje, zeg maar, chronologisch op een rijtje zet, dan zou je moeten zeggen, ik dwaalde, toen werd ik verdrukt en nu neem ik het woord in acht. Dus het begint met dwaling en dat heeft dus te maken met het niet in acht nemen van het woord. Daarna is er verdrukking, want hij zegt, voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik. Dus hij dwaalde eerst, toen kwam de verdrukking en nu, zegt hij, neem ik uw woord in acht. En hoe belangrijk is dat, hè? Dat wij, ja, het woord van God in acht nemen. In vers 89 van dezelfde psalm, daar staat, voor eeuwig Heere staat uw woord vast in de hemel. Ja, ook dat is iets wat over het woord gaat en dat wijst in feite op het onveranderlijke van het woord van God. Ja, dat woord, dat staat er. En dat staat vast als een huis, kun je zeggen. He, daar kan eigenlijk niks aan veranderd worden. En dan hebben we ook nog vers 160. En in vers 160, daar staat, vanaf het begin is uw woord waarachtig. Al uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. Dus vanaf het begin, maar ja, je mag hier ook net zo goed zeggen, in het begin is uw woord waarachtig. En dat waarachtige woord, dat is er dus eigenlijk altijd geweest. En als we dan even die grote sprong maken naar het Johannesevangelie, hè, dat daar over dat woord gesproken wordt en dat vlees geworden woord, dan zegt dat vlees geworden woord, zegt op een gegeven moment ook, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En hier staat in Psalm 119, vers 160, het begin van uw woord is waarachtig, oftewel is waarheid. Vanaf het begin is uw woord waarheid. En dat woord, dat wordt dus op een zeker moment, ja, in de Zoon geopenbaard. Dus ja, dat woord in acht nemen, hè, dat is ontzettend belangrijk voor ons. Ik lees u nog een vers voor uit Spreuken. De spreukendichter die zegt op een gegeven moment, wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden. En wie op de Heere vertrouwt, welzalig is hij. Dat is Spreuken 16, vers 20. We gaan terug naar het Nieuwe Testament. En dan moeten we maar even eerst gaan naar het echte begin daarvan, en dat is Matteüs 1. Matteüs 1, vers 1, daar staat, en zo begint ons, ja, wat we dan maar noemen het Nieuwe Testament, hè, zo begint dat. Daar staat het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dus hier gaat het over de afkomst van de Heer Jezus Christus. We lazen vanmorgen al even een tekst uit Micha 5. En daarin wordt ook duidelijk gemaakt dat de komende, de Heer Jezus Christus, er al van eeuwigheid af was. Nou, die afkomst van de Heer Jezus Christus is natuurlijk belangrijk. En hier in het Matthäus-evangelie, daar staat het geslachtsregister van Jezus Christus. Hij is de zoon van David, hij is de zoon van Abraham. En er worden zomaar even een heel aantal geslachten worden overgeslagen, alleen die vind je daaronder dan wel beschreven. En dan begint het, dit geslachtsregister begint inderdaad in vers 2 bij Abraham. En via Isaac, Jacob, Juda en Peres en zo gaat het dan verder. Kom je uiteindelijk terecht bij vers 16. En daar staat en Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus. Die Christus genoemd wordt. En dan sluit het af met alle geslachten dus, van Abraham tot David zijn 14 geslachten. Van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. 3 keer 14, 42 geslachten worden hier genoemd, vanaf Abraham. Die lijn die hier naar voren wordt gebracht, dat is eigenlijk de lijn van enerzijds de belofte, want daar denken we aan als we aan Abraham denken, en anderzijds de lijn van de koning, want daar denken we aan als we aan David denken. De Heer Jezus is de zoon van David, dat is ook zijn messiaanse titel, maar hij is ook de zoon van Abraham. Hij is degene in wie al de beloften die God gedaan heeft vervuld zullen worden. En zeker ook de belofte die aan Abraham gedaan is. Dus dat is in die zin op een prachtige manier vormgegeven. Dat boek van het geslacht van Jezus Christus, als het gaat om zijn koningschap en om de belofte, nou dan vind je dat geslachtsregister, dat boek, dat vind je dan hier terug. En het is in die zin ook misschien helemaal niet zo verwonderlijk dat je in het Matthäus-evangelie vooral ook bepaald wordt bij die belofte en bij dat koningschap van de Heer Jezus Christus. Het zijn 42 geslachten in totaal. Ik weet niet, heb u wel eens, misschien heb ik dat wel eens gevraagd of u dat wilde doen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar hebt u die geslachten van Matthäus 1 wel eens op een rijtje gezet? Heb je dat wel eens gedaan, ja? Want dan ontdek je namelijk iets heel moois en iets heel bijzonders. Want als je uitgaat van die 42 geslachten, dan staat Abraham staat op de eerste plaats, die staat bovenaan. En dan ga je zo al die namen invullen, moet je gewoon voor jezelf maar eens doen. En dan kom je uiteindelijk terecht bij Jozef, de man van Maria, en dan uit wie geboren is Jezus. Jezus is uit Maria geboren. En dan staat erbij die Christus genoemd wordt. Nou, als je die lijn zo opschrijft en je zet er ook nog even de getalletjes voor, 1 tot en met 42, dan zul je ontdekken dat op de 41ste plaats staat Jezus en op de 42ste plaats staat Christus. Nou, dat is toch wel bijzonder. Want wij hebben het over Jezus Christus, dan hebben we het ook gelijk over één en dezelfde. Maar in het geslachtsregister, zoals dat hier in het Matthäus-evangelie opgetekend staat, blijkt dus dat Jezus, dat is de naam die hij kreeg toen hij vlees werd, toen het woord vlees geworden is. Op de 8e dag werd hij besneden en kreeg hij de naam Jezus, dat had de Heer zo verordineerd. Jezus is één geslacht en dat duurt tot aan het kruis. En vervolgens is de opgestane Heer Jezus is ook degene die bewijst dat hij de Christus van God is door zijn opstanding. En dat is het laatste, het 42ste geslacht. Nou, leuk om even op een regenachtige zondagmiddag nog een keertje op een rijtje te zetten. Het volgende geslacht, of het volgende evangelie, begint eigenlijk ook met een geslachtsregister, maar dat is heel kort. Dat vind je in Marcus. Marcus hoofdstuk 1. Daar staat het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Nou, en dan heeft Marcus dat geschreven en dan gaat hij meteen over, ja, op de aankondiging van Johannes de Doper vanuit de schriften. Maar het begin is dus heel simpel, het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Als hier nou had gestaan, het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, dan was het ons ook goed geweest. Maar er staat dus nog voor het begin. En wat je van het Marcus-evangelie in ieder geval leert, hè, dat is, behalve dat Marcus alles ontzettend kort en krachtig en bondig beschrijft, dat Marcus met dit begin, ja, toch wel op een hele bijzondere manier begint. Want wat is nou het begin van het evangelie van Jezus Christus? En natuurlijk, hij begint hier te schrijven, dus dat is het begin. Ja, dat kun je zo denken, maar dat is natuurlijk onnodig. Dan had hij net zo goed kunnen schrijven het evangelie van Jezus Christus. Maar hij zegt, dit is het begin. En dat maakt dat dat hele Marcus-evangelie eigenlijk nog maar het begin is van het evangelie van Jezus Christus. Want het evangelie van Jezus Christus, de blijde boodschap, de goede boodschap van Christus, die stopt niet met zijn dood en opstanding en hemelvaart, waar bijvoorbeeld Marcus ook mee eindigt. Nee, dat loopt nog veel verder door, want dat heeft alles te maken met het koningschap van de Heer Jezus Christus en het feit dat hij, dat hem alle dingen onderworpen zullen worden. Dus dit is nog maar het begin. En we hoeven niet te denken van, ja, nou is de Heer Jezus in de hemel en dan moeten we het zelf maar weer uitzoeken, of de wereld. Nee, de Heer Jezus Christus komt nog weer terug. En hij zal orde op zaken stellen. En in het Oude Testament, dan weet je wel, als er dan gekeken wordt naar het nieuwe, naar de komst van Christus, dan wordt dat vaak als één geheel gezien. En dat eerste deel, dat heeft dan alles te maken met zijn lijden en sterven. En het tweede deel, dat heeft dan direct te maken met zijn koningschap. Het wordt allemaal als één geheel gezien. Hij komt in de wereld, hij zal komen en hij zal koning zijn. En vanmorgen Jesaja 9 gelezen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en op zijn schouder rust de heerschappij. Zo gaat het eigenlijk in één adem door. Nou, Marcus die beschrijft het begin van het evangelie. En door dat woordje begin laat hij zien, mensen, er is nog veel meer. Het Lucas-evangelie willen we ook even erbij nemen. Dat geeft ook een geslachtsregister. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat de Heer Jezus Christus eigenlijk de enige Jood is, want hij was Jood, die zijn complete geslachtsregister had en waarvan het complete geslachtsregister nog steeds bekend is. Want in het jaar 70, toen is de tempel verwoest, Jeruzalem verwoest, en toen zijn alle geslachtsregisters die zijn verloren gegaan. En alles wat wij nu nog hebben aan geslachtsregisters, dat kun je vinden in de Bijbel. Dus er is maar één boek waar je het nog vinden kunt, en dat is de Bijbel. En dit zijn natuurlijk niet de enige geslachtsregisters. Je kunt ze ook terugvinden in Kronieken, en natuurlijk met name ook in het boek Genesis. Genesis 5 is bijvoorbeeld al het geslachtsregister van Adam tot Noach. Nou, hier in dit derde hoofdstuk van het Lucas-evangelie, en dan moet je kijken vanaf vers 23, daar wordt ook het geslachtsregister van de Heer Jezus genoemd. Alleen dan gaat het precies andersom. Dan staat er niet bij dat het begint bij Adam of bij Abraham of wat dan ook. Nee, het begint bij de Heer Jezus zelf. Vers 23, dat zegt, en hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon, of toen hij begon. Hij was, naar men dacht, de zoon van Jozef, de zoon van Heli, de zoon van Mattat. En nou zie je steeds het woordje zoon cursief staan. Dus je mag eigenlijk gewoon doorgaan met te zeggen, die van Levi, die van Melchi, die van Janna, die van Jozef. En zo gaat het maar door. En dan kom je uiteindelijk terecht in vers 38. En daar staat van Enos, van Set, van Adam, van God. Hij is de zoon van God. Geschapen door God, dat wil zeggen Adam. Maar de tweede Adam, die ligt in diezelfde lijn, in datzelfde geslachtsregister. Nou, en dan gaan we naar Johannes. En dan zien we bij Johannes, ja, toch wel ook een bijzondere verwijzing naar de afkomst van de Heer Jezus. Lucas, die gaat uiteindelijk helemaal terug naar Adam. En zoals Matthäus zegt dat Christus de zoon van Abraham is en de zoon van David, zo zegt het Lucas-evangelie dat hij de zoon van Adam is. Maar dan komen we hier in Johannes en dan staat er, in het begin was het woord en het woord was bij God en God was het woord. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Nou worden we hier bepaald bij het woord. En we worden erbij bepaald dat het woord datgene is geweest waardoor God geschapen heeft. We lezen regelmatig in de Bijbel dat als God iets zegt, ja, dan gebeurt het ook. Hè? Denk aan Psalm 33, hij sprak en het was er, hij gebood en het stond er. En dat is door het spreken heen dat hij de dingen bekend maakt. Ik zei in het begin al, dat woord, ja, dat is in feite een openbaringsvorm van God. En dan staat er in vers 14 bovendien nog bij dat het woord vlees geworden is. En dat vlees worden, dat wil zeggen dat hij geboren werd in Bethlehem. Als mens. Zoals de Hebreeënbriefschrijver zo mooi zegt, hè, over de Heer Jezus, als hij Psalm 40 aanhaalt, dan zegt hij, u hebt mij een lichaam bereid. En volgens Hebreeën 10 is dat het lichaam waarin hij ook, ja, de verlossing tot stand gebracht heeft. Waardoor wij eens en voor altijd verlost zijn. Dus de Heer Jezus, ja, wordt hier omschreven als het woord. Nou zijn er nog wat meer woorden waaruit je kunt opmaken wie God is. Maar dat, ja, begrip van wie dan God is, dat wordt ons duidelijk gemaakt in de Zoon. Dus hier staat, in het begin was het woord was bij God, God was het woord. Dat is één openbaringsvorm. Als u met me meebladert naar Colossense 1, de Colossensebrief, dan zie je daar ook, ja, zo'n soort begrip. Alleen staat daar dan niet woord, maar daar staat beeld. Dus Colossense 1, vers 15, daar staat hij. Nou, en voor die hij moet je even terug naar het einde van vers 13, daar staat de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. En dan vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Dus hij is het beeld van de onzichtbare God. En natuurlijk, er staat ook bij, hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dat betekent dat hij de voorrangspositie heeft ingenomen ten opzichte van heel de schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen. En door hem heen zijn alle dingen geschapen. Hij was het woord. Maar het begint met vers 15 met te zeggen, hij is het beeld van de onzichtbare God, de icoon. Als je het dan toch hebt over iemand die iconisch is, dan is het de Heer Jezus Christus wel. Hij is de icoon. Ik heb wel eens gezegd, van, je hebt op je telefoon heb je ook allerlei plaatjes staan, hè? Icoontjes noemen we dat. En als je erop tikt, dan begint er opeens iets. En dan begint het achterliggende programmaatje. En zo, ja, maar dan op een heel ander niveau, zo is Christus de icoon van de onzichtbare God. Als je daar bij wijze van spreken op tikt, kom je bij God uit. En hij is die onzichtbare God. Dat hebben we toch ook al gelezen? We hebben toch al gelezen in Johannes 1 van niemand heeft ooit God gezien? Maar de enige geboren zoon aan de boezem van de vader, die heeft hem doen kennen. En hier staat het ook ronduit, hij is het beeld. En dat beeld dat heeft te maken met iets wat zichtbaar is. Hij is het beeld, staat erbij, van de onzichtbare God. Dus broeders en zusters, God is onzichtbaar in principe. En waar hij zich zichtbaar maakt, is sprake van woord en beeld. Nou, dat zijn twee begrippen die zijn in onze tijd ook heel actueel. Hè? Woord en beeld. Christus is woord en beeld. De Heer Jezus Christus is nog meer. Als je teruggaat naar Filippenzen, de brief die voorafgaat aan Colossenzen, dan staat daar in het tweede hoofdstuk, begin dan even in vers 5 te lezen. Daar staat, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. En nou wordt hier ook weer iets gezegd over de Zoon in verhouding tot God. En dat is dat hij in de gestalte van God was. En het oorspronkelijke woord voor gestalte, dat duidt op de zichtbare vorm van innerlijke eigenschappen. Dus je kon en kunt aan de Zoon zien dat God rechtvaardig is, dat God barmhartig is, dat hij zich ontfermt en genadig is. Nou, en ga zo maar door, noem al de eigenschappen van God maar op. Dat wordt allemaal zichtbaar in het woord, in de Zoon. Nou, hier staat, hij was in de gestalte van God, maar heeft het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn. En die twee hebben met elkaar iets te maken, hè? De gestalte van God en aan God gelijk te zijn. Als je dit in de oude Statenvertaling leest, echt de oude, dan staat er aan God even gelijk te zijn. En dat even, dat wil dan niet zeggen een kort tijdje, maar even wil zeggen dat hij gelijk is, volstrekt gelijk is. Er is evenwicht, hij is het evenbeeld, hij is volstrekt gelijk aan. Dat betekent dat woord daar. Dus Gode gelijk, ja, dat komt toch wel heel mooi overeen met de beginwoorden van Johannes. En God was het woord. En hier staat dan, in de gestalte van God, hij heeft het niet als roof geacht. Dus dat betekent, hij wilde niet kosten wat het kostte, die positie vasthouden, God gelijk te blijven. Maar, staat er in vers 7, hij heeft zich ontledigd en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden. En ook daar staat het woordje gestalte en ook daar staat het woordje gelijk. Alleen, er is een ontzettend groot verschil. In vers 8 betekent het woord gelijk dat hij even gelijk was. En in vers 6 betekent dat woord dat hij even gelijk was. En in vers 7, als er staat aan de mensen gelijk te worden, dat betekent dat hij op de mensen ging lijken. Dus er staan twee volstrekt verschillende woorden in de grondtaal, waaruit je dat verschil zomaar in één keer kunt opmaken. En inderdaad, de Heer Jezus was op de mensen gaan lijken, omdat hij in het lichaam van een mens kwam. Er staat dat hij in zijn gedaante, zegt vers 8, als een mens is bevonden. In de NBG-vertaling staat in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Dus je keek naar hem en je dacht van, nou, dat is een mens. En dat was ook de bedoeling trouwens. zodat hij de laatste Adam, de laatste mens zou zijn. En de tweede mens in zijn opstanding. Nou, hier heb je dan dat hij gestalte genoemd wordt. Dus we hebben al dat hij het woord is van God. We hebben dat hij het beeld is van de onzichtbare God. En we hebben dat hij in de gestalte van God was. Ja, en we kunnen er wel bij zeggen, en ook weer is. Want hij is na zijn lijden en sterven is hij ook weer uitermate verhoogd en heeft de naam boven alle naam ontvangen. Dus hij heeft de gestalte van God. Ja, en zo zijn er nog wel een paar van die uitdrukkingen. De Hebreeënbrief bijvoorbeeld, die heeft het over de afstraling van zijn heerlijkheid. En die heeft het ook over de afdruk van zijn wezen. En dus ja, het zijn allemaal zaken die genoemd worden. Afstraling, afdruk, gestalte, goden gelijk, beeld van de onzichtbare God, woord van God. Het zijn allemaal uitdrukkingen waar duidelijk in wordt dat God, de schepper, degene uit wie alle dingen zijn, zegt Paulus in 1 Korinthe 8, dat God zich bekend maakt in zijn Zoon, in de Heer Jezus Christus. Nou, ik wil nog even terug naar Johannes, want het stopte niet alleen maar bij dat alle dingen door het woord geworden zijn en dergelijke. Nee, we komen langzamerhand uit op het licht. Er staat in vers 4, in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis heeft het niet begrepen of gegrepen. En dan word je vanuit dat verre begin, van in het begin, word je in één keer overgebracht naar het moment dat de Heer Jezus Christus in de wereld kwam. Want er staat het licht schijnt in de duisternis heeft het niet gegrepen. En die duisternis, ja, die was er niet helemaal aan het begin. Dus dit gaat over iets wat later plaatsvond. En de duisternis, dat duidt hier dan met name op het volk, te midden waarvan hij kwam, en dat volk dat begreep hem niet. Nogmaals, Jesaja 9 begon met de woorden van een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Nou, de Heer Jezus die scheen in de duisternis heeft het niet gegrepen. En dan gaat het even kort over Johannes, de aankondiger. Johannes betekent de Heere is genadig, dat is zijn naam. En hij verschijnt als aankondiger van de Heer Jezus Christus. En dan kom je uiteindelijk toch weer terecht op het 9e vers. En dan gaat het weer verder over Christus. Christus is het waarachtige licht. En nogmaals, dat licht is nodig voor leven. Christus is het waarachtige licht. Dat kwam in de wereld en heeft ieder mens verlicht. Hij was in de wereld, zegt vers 10, en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus hij is niet gegrepen of begrepen in vers 5, hij is niet gekend in vers 10 en hij is niet aangenomen in vers 11. Dat ziet er eigenlijk wel vrij hopeloos uit. Als je denkt aan de reden van de komst van de Heer Jezus in deze wereld. Maar het is typisch menselijk om hem niet aan te nemen, om hem niet te kennen en hem niet te begrijpen. Weet je, daar is geloof voor nodig. Wij kunnen alleen maar door het geloof snappen wat de Heer bedoelt. En anders werkt het niet. Toen ik vanmorgen hier naartoe reed, toen was op de radio, was er een kort item dat ging over de ster van Bethlehem. En er was er ook een deskundige was ingehuurd om dat te verklaren. Want ja, dat moet natuurlijk verklaard worden. Hè? Nou, ik moet zeggen dat ze er wel met alle eerbied over spraken, dat viel me nog alles mee. Maar het had waarschijnlijk te maken met dat bepaalde planeten op een bepaalde lijn stonden en dat daardoor hun licht versterkt werd. En ondertussen werden ze ook nog door de maan verduisterd. Nou, een heel verhaal. Maar dat konden ze allemaal terugrekenen en dat ja, moet zo ongeveer rond die tijd gebeurd zijn. Ja, zei die man erbij, niet in het jaar nul, want het jaar nul bestaat niet. Maar waarschijnlijk een aantal jaren daarvoor. Nou, op zich niet verkeerd, hè? Denken we dan. Maar zeg maar de gedachte dat God, de schepper van hemel en aarde, gewoon een extra ster even daar neer kan zetten, die de wijzen naar het kind toe leiden, en dat die ster dan boven die plek ook daarna gewoon blijft staan, ja, dat gaat er niet in. En daar is geloof voor nodig. En zolang je dat geloof ja, niet hebt, begrijp je het niet, ken je het niet en neem je hem ook niet aan. En dan, ja, het was niks en het wordt niks en dan zal het ook nooit wat wezen. En hoe belangrijk is het niet hè, dat wij ja, leven vanuit het geloof. Houdt het daarmee op? Nee, gelukkig niet. Want vers 12 zegt dan, allen, hè, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar, zegt Johannes, uit God geboren zijn. En dat is waar het om draait. Uit God geboren zijn, in Johannes 3 wordt er uitgebreid over gesproken, hè, met Nicodemus door de Heer. En dan laat de Heer ook zien daar dat het uit God geboren worden of opnieuw geboren worden, dat dat betekent een van bovenaf geboren worden. En Johannes 3 is ook het hoofdstuk, het bekende hoofdstuk, waarin ook het vers staat, misschien wel het allerbekendste vers, hè, van al zo lief heeft God de wereld gehad, dat een ieder die in hem gelooft, dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En de Heer Jezus laat zien, het gaat om geloof. En dat geloof, ja, dat is wat ons eigen is, tenminste ik ga ervan uit dat dat voor ons allemaal geldt. En vanuit dat geloof mogen we dit soort dingen lezen. En mogen we zelfs een beetje zeggen van, hé, ik snap het. Daar snappen heel veel mensen helemaal niks van wat hier staat. Maar wij, ja, wij mogen dat zomaar snappen. Vers 14 zegt dan, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En, staat er, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes zegt dat zo, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En dan kun je afvragen van wanneer hebben zij dan die heerlijkheid gezien? Nou, enerzijds kun je zeggen van nou dat heeft te maken met de verheerlijking op de berg, weet je wel. Johannes was daar namelijk bij en Jacobus, zijn broer en Petrus. Met z'n drieën waren ze boven op de berg en dan zagen ze iets van de heerlijkheid van God, van Christus. Maar eigenlijk moeten we zeggen dat door de hele bediening heen van de Heer Jezus, dat hij voortdurend zijn heerlijkheid liet zien. Want kijk maar even, blader maar even één bladzijde verder. Daar gaat het in het tweede hoofdstuk, Johannes 2 dus, gaat het over die bruiloft in Cana, water in wijn veranderen. Hè, dat hele gebeuren, een wonderteken. En dan staat er in vers 11... dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En je merkt dat die tekenen, er zijn er meer in het Johannes-evangelie, dat die tekenen allemaal bedoeld zijn om zijn heerlijkheid te openbaren. Dus ik denk als Johannes dat zo schrijft, in Johannes 1 vers 14, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Ja, dat dat alles te maken heeft hè, met die tekenen, de wondertekenen die hij deed, waarin hij op ja, een wonderlijke wijze, door het doen van wonderen, eigenlijk liet zien wat de geestelijke positie van Israël was en hoe Israël tot het geloof zou kunnen komen in de Heer Jezus Christus. Nou, die zoon, dat woord, dat vlees geworden is notabene. Hij was al het beeld van de onzichtbare God. Hij was al in de gestalte van God. Hij was al de afdruk van zijn wezen en de afstraling van zijn heerlijkheid. Hij is dan ook nog eens een keer vlees geworden. En dat heeft alles te maken met vernedering. In de gestalte Gods heeft hij de gestalte van een slaaf, een dienstknecht aangenomen. En in die gestalte, zegt Paulus, is hij gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de kruisdood. En dat is de Heer Jezus. En dat is wat hij gedaan heeft, tot stand heeft gebracht om inderdaad redding te bewerken. Nou, wij mogen hem kennen, hè, en we mogen ons tegelijkertijd realiseren dat datgene wat in vers 18 dan staat, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. In de schoot van de Vader moeten we eigenlijk opvatten als de boezem van de Vader. Het gaat om het gedeelte tussen de armen. Dus niet de buik of de schoot, maar de boezem. En de zoon die in de boezem van de Vader is, zo staat er, die heeft hem ons verklaard. Dus niemand heeft ooit God gezien. En je kunt God ook niet buiten Christus om kennen of leren kennen. Want Christus heeft hem ons verklaard. Hij heeft hem ons uitgelegd. Hij heeft laten zien wie God is. En dat is allemaal in Christus tot stand gebracht. En zo mogen wij de Heer Jezus Christus kennen. En omdat we hem kennen, mogen we de onzichtbare God kennen. Onze hemelse Vader. Die ons leven leidt, die in alle omstandigheden bij ons is, die alles ook vast in handen heeft. En hij komt op zijn wijze tot zijn doel. En wij mogen in zijn woord lezen hoe hij dat doet. En het is daarbij belangrijk om vooral te lezen wat er staat en niet te lezen wat je zelf denkt. Want dat is natuurlijk een punt, hè. Maar dat je leest wat er staat. Nou, en dan kom je er toch wel al vrij gauw achter dat de enige weg tot God is door het geloof in de Heer Jezus Christus. En zo mogen wij wandelen en onze naam gelovigen mogen wij eer aandoen door inderdaad in het geloof, en dat is het vaste vertrouwen op de Heer, onze wandel te doen in deze wereld. En zo mogen we het in alles van hem verwachten. Amen. Ik stel voor dat we de Heer gaan danken met elkaar. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken dat we zomaar weer in alle vrijmoedigheid de toegang mogen hebben tot u. Heer, omdat we weten mogen dat we als gelovigen uw huisgenoten zijn, een plek hebben gekregen bij u boven in de hemel. En Vader, dank dat wij het in alles van u verwachten mogen, ook in ons persoonlijke leven. Heer, het is geweldig om stil te staan bij het feit dat uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, in deze wereld is gekomen. Heren, maar het is in het bijzonder zo belangrijk, Heer, dat we de reden daarvan ook zien. En Vader, dank u wel, Heren, dat we weten mogen dat hij kwam om verlossing te brengen. Om als licht in de duisternis, ook in onze duisternis, te komen en orde te brengen in onze levens. En we danken u, Heren, dat u uw weg met ieder van ons gaat. Dat u ook weet wat ieder van ons nodig heeft. U kent onze situatie, Heer. U kent ook onze zorgen en ook onze blijdschap. Heere, u weet waar het goed gaat, waar het niet goed gaat. En we danken, Heere, dat we onze wandel in deze wereld als gelovigen, Heere, dat we die mogen gaan in de wetenschap dat u erbij bent. En daar danken we u voor. Heere, en zo willen we u daarvoor loven en prijzen. Heren, want wat is het goed om u te kennen. Heren, toen we u nog niet kenden, dwaalden we. Maar nu, Heren, mogen we uw woord in acht nemen. Heren, dat is het geschreven woord, maar dat is toch ook met name het levende woord. Onze Heer Jezus Christus. Vader in de hemel, dank u wel, Heren, dat u ons in hem geplaatst hebt. Dat u ons met hem bij u boven in de hemel gezet hebt. Dat we weten mogen dat ons leven met hem verborgen is in u. En Heere, dat er wat dat betreft niets meer fout kan gaan met ons. We danken u daarvoor, Heer, en we willen elkaar ja, ook aan de genade toevertrouwen die zo rijkelijk uit en door Christus tot ons gekomen is. Dank u wel, Heere, dat we daaruit leven mogen. We doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.